kwijnt er vooraf namens de kerkraad enkele mededelingen. Vanavond zal de dienst op de gewone tijd aanvangen om 6:00 dus. Volgende week zondag hoopt uw eigen predikant, dominee Den Butter, u weer voor te gaan. Aanstaande donderdagmiddag zal er een bejaarde middag gehouden worden en die middag begint om 2:30. Voor vervoer kunt u contact opnemen met een van de diakenen. Dan delen we mee dat vrijdagavond er in de zaal achter de kerk de openingsavond van het verband van verenigingen gehouden zal worden. Het nieuwe verenigingsseizoen wordt dan geopend en het Centraal Verband nodigt u alle hartelijk uit deze avond bij te wonen aanvang 7:30. En wij delen mee dat afgelopen week op de leeftijd van 83 jaar is overleden broeder J. Verome. De begrafenis heeft inmiddels plaats gehad. De collecten zijn vandaag 1 collecte voor de kerkelijke kassen en volgende week zondag de eerste collecte voor de kerk en de tweede collecte voor de bouwkas. Tot zover deze afkondigingen. Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen zingen uit Psalm 90 en daarvan het 6e vers en daarna het 1e vers. U begrijpt, in verband ook met het overlijden van broeder Verome. Helaas, het best van onze beste dagen baart dikwijls smart, geeft dikwijls stof tot klagen, daar zorg, verdriet en jammerlijke plagen steeds beurt om beurt de matte ziel doorknagen. De levensdraad wordt schielijk afgesneden, wij schenen sterk en ach, wij vliegen heen. En dan het eerste vers, gij zijt, o Heer, van de allervroegste jaren voor ons geweest, een toevlucht in gevaren. Dat zijn dus de versen 6 en 1 in deze volgorde van Psalm 90. luisteren naar de wet des Heren. In aansluiting daarop willen wij zingen van Psalm 81 vers 4, want dit is het bevel van de Heer der Heren. Daarna is de schriftlezing uit Romeinen 8 vers 28 tot 39. We luisteren naar de wet des Heren, dan zingen we dus Psalm 81 vers 4 en vervolgens de schriftlezing uit Romeinen 8 vers 28 tot 39. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is. Nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben, en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uws naasten is. En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren geordineerd. De beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren geordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid? Of vervolging of honger? Naaktheid of gevaar of zwaard, gelijk geschreven is, want om uwentwil worden we de ganse dag gedood. We zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. Die laatste twee verzen vormen de tekst voor de prediking van deze morgen, want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. In de voorbeden willen we gedenken aan de nabestaanden van overleden broeder Verolmen, zijn vrouw, kinderen en verdere familie. Dan willen we aan de Here opdragen broeder Grinwis, die een hartoperatie onderging. Dan willen we denken ook aan Arina Heijstek. Zij heeft de afgelopen week een auto-ongeluk gehad en ligt in Rotterdam in het Zuiderziekenhuis. Dan willen we gedenken zuster Polde. Zij moet morgen in Dirksland worden opgenomen om al daar een chemokuur te ondergaan. En we willen ook aan de Here opdragen broeder Arendsman, die in het ziekenhuis van Dirksland ligt en een teen geamputeerd moest worden. Zoeken wij nu het aangezicht van de Here. O barmhartige en genadige Here, zo mogen wij tot u naderen, nu wij hier als gemeente samen zijn gekomen. Here, dan hebben wij het vanmorgen gezongen. En dat is ook in de afgelopen week zo bewaarheid. Dat de mens, hoe vast die staat, enkel ijdelheid is. En dat een lid van de gemeente is overleden. Dat broeder Verolmen het tijdelijke met het eeuwige moest verwisselen op 83-jarige leeftijd. En dan zien we zijn levensdraad werd afgesneden. En Here, wat is het dan pijnlijk, wat is het dan moeilijk, wat is het dan zwaar, als nabestaanden, als geliefden, de gang naar het graf moeten maken, waar dan het afscheid hier op aarde definitief is. Here, daarom willen wij hen van harte aan u opdragen en bidden om uw wijsheid, om uw kracht en bovenal ook om uw troost. Want Here, gij kunt troosten en gij wilt troosten. En bij u is troost, ware troost. Troost die dan ook wil wijzen op hem, op de Heer Jezus Christus, op de zaligmaker die gekomen is. En die gekomen is om de tranen te drogen, om te komen, om alle gerechtigheid te volbrengen. En hij moest de dood in. Hij moest als borg en middelaar sterven, om zo voor zijn volk en kinderen dat leven te bereiden, het eeuwige leven. En daarom kan er leven zijn. Daarom kunt gij ook een toevlucht zijn van geslacht tot geslacht. Daarom mag er uitzicht zijn boven dood en graf als gepredikt wordt. Jezus Christus, hij is de opstanding en het leven. En wie in hem gelooft zal leven al ware hij ook gestorven. Heere, geef ook de familie, de nabestaanden, ook die troost en die kracht die er dan alleen bij u is. En dat gij die toevlucht zijt van geslacht tot geslacht en wat er dan ook wegvalt. En wat kan het dan moeilijk zijn om een geliefde zo te moeten missen. Maar dat dan juist ook mag ondervonden worden. Gij evenwel, gij blijft dezelfde en gij zijt die God die met vaderlijke ontferming bewogen zijt voor zondaren. Heren, dat ze het daar mogen zoeken. En dat ze het daar ook mogen ontvangen en vertroost mogen worden. Heren, wijs ze ook zelf de weg, want wij kunnen wel eens ja, rond de sterfgeval zeggen, ja, hoe moeten we nu verder, heren? Hoe moet het nu verder ook met hem? Heren, maar wil gij dan zelf ook daarin hulp en kracht en leiding schenken? En leid ze zoals aan uw hand, dan kan het ook verder, heren. Dan hoeven we ook niet alleen verder, maar dan zijt gij toch die God die met uw nabijheid, met uw troost en kracht ook zo wil omringen. Zo mogen we ze hartelijk aan u opdragen. Heren, wij willen gedenken aan alle rouwdragenden, aan allen die er zo weer bij bepaald werden. Heren, want ieder sterft, vooral ook in de gemeente, is dan ook een roepstem, maar dat kan ook voor anderen weer opnieuw wijzen op het verdriet, op het de lege plaats die er gekomen is. Heren, wil allen die daar ook mee geconfronteerd worden ook sterkte schenken, troost. En geef, Heren, dat ook deze roepstem in het midden van de gemeente verstaan mag worden. Heren, dat ook jong en oud mag zien hoe nodig het is dat wij aan deze kant van het graf, nu we nog zijn in het land der levenden, dat we nog mogen horen de roepstem die van uwentwege tot ons komt. Heren, dan mag juist vanmorgen uit uw woord ook een heerlijke boodschap tot ons komen. Een boodschap ook die bestemd is voor levenden. En dat we dan ook zien, Heren, hoe nodig het is dat we dat leven kennen. En dat we dat eigen leven leren verliezen en het leren zoeken bij u, de levensbron. En dat het ware leven is, Heren. Dan mag er uitzicht zijn, dan mag er perspectief zijn bij alle moeite en bij alle smart die er is. En wat zijn er een zorgen en wat zijn er een moeite in dit leven, Heren? Wat kunnen er een dingen zijn die ons bezighouden en die ons ter neerdrukken en die ons gebogen doen gaan onder leed, onder zorg, onder verdriet en onder smart, onzekerheid. En Heren, ach, hoeveel zijn er niet ook die geestelijk zo gedeprimeerd zijn en die ook soms geen weg zien, Heren. Ach, dan kan het een mens ook zo aanvliegen. Hoe moet het alles en hoe zal het alles gaan? Heren, wil gij in alle noden en zorgen, lichamelijke noden, maar ook psychische noden, met uw kracht en met uw troost sterken, Heren. En laat dan juist in zulke omstandigheden uw woord ook zo aan het woord in hun leven, dat ze daar houvast in mogen vinden. Want mensen zijn moeilijke vertroosters en mensen kunnen raad geven en adviezen geven en heel goed bedoeld vaak, maar Heren, ach, gij alleen kunt het afdoende schenken, want uw woord geeft werkelijk houvast, want dat is het woord van de Heren, de getrouwe, die nooit laat varen de werken uw handen. Heren, geef dat ook gezien mag worden en ondervonden mag worden. We dragen de zieken aan u op. Heren, wat zijn er ook in het midden der gemeente weer veel dingen die zo waarvoor de voorbeden gevraagd is. We denken aan broeder Grinwis, die een hartoperatie onderging. Heren, zijn toestand is redelijk. We mogen uw naam daarvoor dank zeggen, want het had ook anders kunnen zijn. Heren, gedenk hem. Richt hem nog weer op en geef dat ook deze operatie nog ten goede mag zijn. Niet alleen lichamelijk, maar bovenal ook geestelijk. En we denken ook aan Arina Heijstek. Heren, wat zijn we geschrokken ook van het ongeluk dat haar overkwam. En dan zien we ook, we hebben het gezongen, hoe die levensdraad zo schielijk kan worden afgesneden. En Heren, dat kan ook op 18-jarige leeftijd bij een ongeluk. En toch, Heren, gij hebt het nog willen schenken dat zij toch gespaard mocht blijven. En dat ze nu al in het ziekenhuis is en dat ze er wel zorgen zijn. Heren, hoe zal het alles komen en wat zal er alles, wat zal er de gevolgen van zijn? Maar heren, er is ook reden om uw naam dank te zeggen voor uw sparende zorg. En we zien dat we ieder ogenblik in nood zijn en dat we dan ook zien hoe belangrijk het is, juist ook in jonge jaren, u te zoeken en u te vrezen. Heren, werk dat nog uit en schenk daar ook uw zegen over. En wil gij haar verder ook oprichten en gedenken, heren, wees met haar en haar ouders, die haar ook met liefde en zorg omringen. Heren, wil gij ze allen nabij zijn en sterken en geef dat op het gebed ook ondervonden mag worden, dat gij wonderen wil werken en dat het uw goede hand is die nog over haar was. Heren, wij dragen ook zuster Polder aan u op. Wil gij haar gedenken in het ziekenhuis en wil gij haar sterken ook bij de chemokuren die ondervonden moeten worden. Heren, wat kunnen we er tegenop zien en wat kan het ingrijpend zijn. Heren, wil gij daar ook uw kracht in schenken en dat haar ogen zo op u gericht mogen zijn. Heren, wij bidden u ook voor broeder Arnsman. Wil gij hem gedenken. Heren, wat heeft hij een pijn gehad, maar gij hebt de pijn nog willen wegnemen. En nu weten wij niet hoe het verder zal gaan met hem, maar heren, wil gij geven dat er ook het vertrouwen ligt in zijn hart, om ook daarin alles in uw handen te leggen. Sterk hem, heren, naar lichaam en naar ziel. Heren, wil gij ons zo gedenken, ook vanmorgen, in spreken en in luisteren. Laat alle dingen van deze eredienst mogen afgestemd zijn en gericht zijn op de eer en de grootmaking van uw naam. En dat ook daarin uw woord tot zegen mag zijn, dat het tot bekering mag zijn en dat het ook tot onderwijzing mag zijn. Heren, want gij wilt door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. En dan zijn we allemaal mensen die dwalen, allemaal van u afgedwaald in het paradijs. Maar heren, nu wilt u door onderwijzing. En die onderwijzing komt ook vanmorgen door uw woord tot ons. Heren, en dan wilt u zo door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Heren, dat kunnen wij zelf niet, maar dat wilt gij doen. Daar liggen uw beloften voor, waar gij het belooft, dat ge dat ook wilt doen. Geef, heren, dat we ook zien hoe dwaalziek ons hart is, maar hoe gij dan ook zo dat hart kunt vernieuwen, dat hart kunt verbreken en dat hart ook kan brengen in die wegen die gij ons voorhoudt en dat het dan ook de begeerte van het hart is om in die wegen te wandelen die gij ons voorhoudt. Laat het voor jong en voor oud, ook voor vele gasten, jonge gasten die in ons midden zijn, heren, die ook hier in de buurt zijn, wil gij ze sterken en wil gij ook geven dat het voor hen een goede zondag mag zijn en dat het ook voor hen een voorrecht mag zijn om onder uw woord te zijn en geef dat ook zo de gemeenschap met u en met uw woord ondervonden mag worden in de jonge jaren en dat het ook een verbondenheid mag geven, ook onderling met leeftijdsgenoten. Heren, en dat ook dat een vreugde mag zijn om samen toch die God te zoeken die in zijn woord tot ons spreekt. Heren, laat dat voor heel de gemeente, voor alle jongeren, alle ouderen, allen ook die via de kerktelefoon met ons verbonden zijn, ook zo mogen gelden in dit morgenuur, dat we kunnen zeggen het was goed om op deze plaats te zijn, want de Heere was in ons midden. Hij sprak door zijn woord tot ons en dat we zo mogen onderwezen worden. Wij vragen het u alles in de verzoening van onze zonden, in de belijdenis van onze onwaardigheid. Heere, doe het uit genade, doe het om Christus wil. Amen. De dienst der offeranden vindt plaats, één collecte dus, voor de kerkelijke kassen. De Heere zegene u en ook uw gaven. Wij willen zingen van Psalm 56, de versen 4 en 5. Psalm 56, daarvan het vierde en het vijfde vers. Gemeente, u kent wel de uitdrukking verzekerd zijn van de wieg tot het graf. En dat is voor velen toch ook wel een bijzonder voorrecht, een verkregen zaak waar we zuinig op willen zijn. Dat blijkt ook wel in de afgelopen week toen in de troonrede allerlei beleidsvoornemens door de regering werden bekendgemaakt. En ja, dan voel je dat er toch ook wel de zorg is bij velen van ja, kan die verzorgingsstaat, kan dat zomaar doorgaan, dat je verzekerd bent van wieg tot graven, dat de overheid overal voor zorgt. En dan zien we, ja, daar kunnen ook wel eens andere tijden aanbreken, dat het toch niet altijd mogelijk is en dat er toch ook gewezen moet worden op de onmogelijkheid om voor alles zomaar dat er gezorgd wordt en dat ook op eigen verantwoordelijkheid gewezen moet worden. Ja, die sociale zekerheid, dat is echter geen afspiegeling van en nog minder een waarborg van geestelijke zekerheid. Want ja, die sociale zekerheid die staat hoog bij velen in het vaandel, maar is er ook een geestelijke zekerheid. En dan kun je rustig zeggen, oh wat is er een grote tegenstelling. Sociale zekerheid en geestelijke zekerheid. Dan merk je, ja, er is juist in geestelijk opzicht veel onzekerheid. Grote vaagheid allerwegen. En geestelijk houvast wordt juist sporadisch gevonden. En dan is voor velen vaagheid het een en het al. En als mensen klip en klaar zeggen dat hun geestelijk houvast ligt in het woord van God, ja, dan krijgen ze vaak ook nog een stortvloed van verwijten over zich heen. En dan zegt men, ja, die mens is eigengereid, is zelfverzekerd, is eigenwijs. Als je het hebt over geestelijk houvast, dan moet je je vooral vandaag bij velen hullen in vaagheid. En dan moet je wijzen op het relatieve van allerlei dingen. En dan wordt er gezegd, ja, de mens is op een zoektocht. Een zoektocht hier in het leven. Ja, wij kunnen hier wat dat betreft geen zekerheid vinden, maar we zijn op zoek ernaar. En dan zeg je, ja, zo wordt dat hoog bij velen geëerd. Maar nu gaan wij vanmorgen luisteren naar wat de apostel Paulus zegt in Romeinen 8. En dan horen wij hem zeggen, die geweldige boodschap, bekende tekst, ongetwijfeld bij velen, want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Thema voor de prediking is Paulus' geloofszekerheid. En we letten op de bron daarvan, de kracht daarvan en de grond daarvan. Paulus' geloofszekerheid, de bron, de kracht en de grond. Wij hebben dat hoofdstuk uit de Romeinenbrief opgeslagen dat voor velen zelfs een lievelingshoofdstuk is. Een hoofdstuk dat ook bij letterkundigen hoog in het vaandel staat, een hoogtepunt is van Paulus' schrijf- en stijlwijze. Maar schoner dan de taal en de stijl is voor ons natuurlijk de inhoud van wat hij hier zegt. En dan schrijft hij hier over het hoogtepunt van het christelijk leven. Paulus' geloofszekerheid. Misschien hebt u wel gedacht, toen deze tekst vanmorgen werd afgekondigd, misschien hebt u wel bij uzelf gezegd, nou, dat is nogal hoog. Dat is nogal hoog. Want, tja, ik kan daar niet bij. Wie kan daar nu bij? Wie kan daar nu ook van zeggen, ja, hier kan ik de apostel zo in met de apostel meegaan en zeggen, ik ben verzekerd. Dan zeg je, ja, dat is iets wat je echt niet zo vaak tegenkomt en waar velen ook eigenlijk mee worstelen. Dan hoor je wel dat mensen zeggen, ja, mijn hart gaat er naar uit en ja, ik zoek dat maar om dat nu te zeggen, om nu te spreken vanuit de zekerheid des geloofs, dat dat ook werkelijk voor mij een zekerheid is geworden, een geloofszekerheid. Nou, er zijn helaas niet zoveel die daar zo bewust van kunnen spreken. En dan moet ook vaak nog gezegd worden, ja, als mensen zo hoog van de toren blazen, geestelijk, en zeggen, ja, ik ben verzekerd, dat dan vaak je de gedachte hebt, ja, is dat niet wat oppervlakkig, is dat niet wat voorwerpelijk? Vind je dat niet vaak bij mensen die wat remonstrant zijn aangelegd en dat ze zo als het ware met de borst vooruit zeggen, ja, ik ben zeker van mijn zaak. En ook in het geloof ben ik echt zeker van mijn zaak. Want als je dan vraagt, ja, hoe kom je daaraan? Hoe is dat in je leven gegaan? Dan staat de vage vaak schouw stil. En dan kun je soms niet zo jaloers worden, omdat je niet hoort van dat wonder van zalig worden uit genade alleen. Maar het is toch goed als we vanmorgen naar de apostel Paulus gaan luisteren, als hij hier spreekt vanuit dit hoogtepunt, de geloofszekerheid, ik ben verzekerd. Want de apostel kunnen we toch niet beschuldigen. U wilt toch niet de apostel beschuldigen van oppervlakkigheid of remonstrantisme of wat dan ook maar. Dan zeg je nee, hij mag hier door de geest geleid en door de Heilige Geest geïnspireerd zo spreken. En dan mogen we ook daarin zien dat de Heere daarin hem wil leiden. Dus we mogen ook daarin onderwijs ontvangen. Maar het kan toch zijn, en misschien dat er vanmorgen ook zijn, ik hoop dat ze er vanmorgen zijn, die zeggen, ja, wat zou ik dat ook graag de apostel nazeggen. Nou, dan zou ik gaan zeggen, laten we eens met de apostel gaan praten vanmorgen. Laten we zo eens wat vragen stellen aan de apostel, zo in gedachten, u begrijpt dat wel hoe ik dat bedoel. Dat we zo eens vragen aan hem, maar Paulus, hoe is dat nu in uw leven gekomen? Hoe is dat nu gegaan? Want dat is toch niet altijd zo geweest, dat je dat kon zeggen. En dan zegt hij, ja, er is helaas in mijn leven een tijd geweest dat ik wel met heel veel zekerheid en met heel veel kracht en stelligheid sprak, maar dat was in mijn blindheid. Dat was niet het werk van Gods geest. En toen was ik juist zo bezig in mijn eertijd om mezelf te zoeken en om mezelf te behagen. En toen was ik zo bezig, ja, wel godsdienstig hoor, want ik meende goden een dienst te bewijzen. Ik was zo bezig, want ja, dat was toch de huidige gang van zaken onder de Joden. Dat was toch bij velen ook de gedachtegang dat je door de werken der wet zo die zekerheid kon krijgen dat je in de gemeenschap met God kon komen. En dan moest je je nauwgezet inspannen en dan moest je dit doen en dat doen. En dan moest je nauwgezet, zo precies mogelijk, zo stipt mogelijk, de wet des Heren onderhouden. En zo kon je dan nog wel misschien ook uitzien naar die gemeenschap, dat geluk bij de Heren. Maar daar heeft de Heren hem in moeten ontdekken. Zijn ogen moesten ervoor open gaan. Paulus, hoe was dat dan? Nou, dat was op de weg naar Damascus. Dat was toen de Heren me staande hield. En toen hield de Heere me staande, toen kwam de Heere op me af. En toen klonk het daar op die weg naar Damascus. Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Toen moest ik het leren, dat ik een vijand was. En toen viel ik zo op de aarde, beefde. En Christus kwam tot mij in het gewaad van de wet. Ik ben Jezus, die gij vervolgd, zo moest ik het zien, dat ik een vijand van genade was. En ik riep in grote angst uit, Heere, wat wilt gij dat ik u doen zou? En ging het toen in u geloven? Ging je toen geloven? Was je toen verzekerd van het geloof? Nee, integendeel, ik moest geloven dat ik schuldig was en dat ik de straf van God me waardig had gemaakt en dat ik doemwaardig was. Ik moest dat doodsvonnis van die wet ondertekenen. En zo heeft hij daar in Damascus, in dat huis, 3 dagen en 3 nachten. Oh, we weten, wat heeft hij toen gesmeekt, wat heeft hij toen gebeden. Toen zei de Heer in het zelf, zie, hij bidt. En daar is hij gaan worstelen. En daar ging hij voor als zondaar voor God, zo onder Gods wet, als verloren mens, terechtkomen. Maar daar heeft hij ook gebeden, gesmeekt. En toen, hij zegt het in Galaten, zegt hij dat heel duidelijk, toen heeft het God behaagd zijn zoon in mij te openbaren. En dat is het wonder. Want als de Heere zijn zoon openbaart, daar, wat gebeurt er dan? Wel, dan gaat hij zien dat het Gods liefde is. Dat hij zijn zoon heeft gegeven. En dat hij zo lief, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn eigen zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven. Paulus moest daar verderven. Paulus moest daar omkomen. Maar toen ging hij zien, ja, Jezus die hij vervolgde, dat was nu juist de zoon van God. Dat was de openbaring van Gods liefde. En dat hij gekomen is om zondaren zalig te maken. Toen mocht hij iets smaken van dat wonder dat de Heere alleen om Christus wil. Hem vergeving, hem kon zalig maken, hem kon redden. En dat er nu nooit iets van hem in kon zijn, maar dat het zijn liefde is. En dat het die borg is, die middelaar, die wilde betalen met de dure prijs van zijn lichaam en bloed. Zo alleen kon ik zalig worden. En zo alleen kon de gemeenschap met God, tussen God en mij, hersteld worden. En in die ogenblikken, ja, dan mag er iets gesmaakt worden. Van die vrede die alle verstand te boven gaat. Dan mag er gesmaakt worden, ja, om Christus wil. O, kan de Heere met mij van doen hebben. En wil de Heere naar mij omzien. En mag er ook die vrede gesmaakt worden. Van het herstel in de gemeenschap met God. O, dan wil de Heere de vrees uitbannen. Dan is er alleen al maar vrees om te zondigen. En zo mocht Paulus door genade en door de Heilige Geest die in hem getuigde, zo weten dat hij een kind van God was. En daarom mag het hier klinken, ik ben verzekerd. Dat is geloofzekerheid. En dat is nu juist de kern van het geloof. Dat is het wezen van het geloof. Want wij gebruiken dat woord geloof en geloven, hè. Zou je morgen dat of dat doen? Ja, ik geloof dat ik dat zal doen. Of denk je dat het morgen zal gaan regenen? Ja, ik geloof het. Maar dan bedoelen we, ja, wat heb je er nou aan? Je weet het niet zeker. Hè? Je moet dat zeker weten. En dan is je geloof juist in tegenstelling. Dat is precies tegenovergesteld. Want dan weet je het niet zeker. Als je zegt, ja, ik geloof het. Zo is dat woord geloof bij ons gedegradeerd. Maar het Bijbels woord geloven, dat is juist zekerheid, ik weet het zeker. We hebben het vanmorgen gezongen van David. Dit weet ik vast. God zal mij niet verlaten, dat mag hij weten. En hoe kan je dat nou weten? Hoe kan je nou zeggen, zeker weten, geloofs weten? Nou, de kanttekenaars die schrijven hierbij, hoe kan hij dat nou weten? Ja, dat is door de belofte van het evangelie. Dat is door het woord van God. Dat die belofte Gods zo in Christus Jezus ja en amen zijn, dat hij mag zien, ja, dat is waar. En dat is het wezen van het geloof, omdat God het zegt. Omdat je dan mag weten, ja, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. De Heere heeft het gesproken. Kijk, en daar komt het op aan. Dan zie je op dat geloof, dat zich vastklampt aan dat woord van God, en dat ook gefundeerd is op dat woord daar. Dat is de bron van het geloof. Want kijk, als hier staat, ik ben verzekerd, dan staat er eigenlijk in het oorspronkelijke, in het Grieks, een werkwoordsvorm die we noemen passief. Dus met andere woorden, ik werd verzekerd. Ik werd overtuigd. Ik werd overreed. En hoe is die dan overtuigd? Hoe is die overreed geworden? Wel, door de Heere, door zijn Heilige Geest, door dat getuigenis ook van de Heilige Geest. Ik ben verzekerd. Ja, maar Paulus, kun je dat dan altijd ook zo vasthouden? Want, ja, kun je dat dan zomaar vasthouden? Wie van Gods kinderen kan dat vasthouden? Nee, David kon het ook niet vasthouden. En Paulus kon het ook zelf niet vasthouden. David, de man naar Gods hart. Ja, hij was toch de gezalfde des Heren. Hij was met olie gezalfd. Dat hij koning zou worden. En toch zegt hij, nu zal ik één der dagen nog omkomen door de hand van Saul. Hij kon het niet vasthouden. En dan zie je, dat is zo menigmaal. Wie kan dat uit zichzelf vasthouden? In Psalm 30 staat er, dan mag de psalmdichter het zeggen, en waarschijnlijk is dat ook David. En toen de Heere zo is over was gekomen in zijn leven, dan zegt hij, ik zal niet wankelen in eeuwigheid. Want Heere, gij had mijn berg door uw goedgunstigheid vastgezet. Maar dan staat er ook achter, maar toen gij uw aangezicht verborg, werd ik verschrikt. En als je nou de Dordtse leerregels opzoekt, Dordtse leerregels, dat is het belijdenisgeschrift ook van onze kerken, wat zo in geding is en waar velen eigenlijk niet meer van willen weten, en het eigenlijk zo als het ware buiten schot willen stellen. Maar dan zeg je dat belijdenisgeschrift, de Dordtse leerregels, dat zegt het zo mooi. Want dan zeggen we, dan lezen we daar dat voor een tijd het gevoel van Gods genade verloren kan zijn. En dan gaat het in de Dordtse leerregels niet over mensen die geen genade kennen in hun leven. Nee, zij hebben die genade ondervonden. Ze hebben die genade ervaren, gesmaakt, gevoeld. Maar dat gevoel van genade, dat kan wel eens verloren zijn voor een tijd. Als je goed luistert naar de Dordtse leerregels, dan zeggen ze dus, genade is niet verliesbaar. Maar het gevoel van genade wel. En zo mag ook de apostel nu vanuit die geloofszekerheid nu zeggen, ik ben verzekerd. Dat is een heerlijk getuigenis. Ja, zegt u maar, dat is de apostel Paulus hoor. Ja, inderdaad. En wat wilt u daarmee zeggen? Ja, wilt u daarmee zeggen, ja, dat is een eenling en dat is één mens die... Nee, dat mag u daar niet mee zeggen. Want het is natuurlijk wel een persoonlijke zaak, dat is heel duidelijk. U moet niet u verschuilen achter uw vader of achter uw moeder of achter uw grootvader of uw grootmoeder. Want dat zijn wel eens mensen die zeggen, ja, mijn grootvader, dat was een kind van God, die kon ervan spreken. En dan ga je praten over die of die. Nee, het komt erop aan dat dat heel persoonlijk is. Heel persoonlijk ondervonden. Daar moet je ook persoonlijk ook naar staan, naar die zekerheid, zeker. En dan moet je niet zeggen, ja, dat is alleen maar bij Paulus gevonden. Maar dat is nu juist het eigene van het geloof, juist daar, dat is juist wat de Heere dan ook schenkt. De vastheid, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat is wel een persoonlijke zaak. Met andere woorden, dat moet je persoonlijk zoeken. Dat is een boodschap ook vanmorgen. Denk erom dat het heel persoonlijk erop aankomt. Straks moet u eenmaal voor God verschijnen. Misschien al heel spoedig. En dan zeg je, ja, dan komt het. Dan kan het mooi zijn als je zegt, ik ben altijd naar de kerk gegaan. En ik heb altijd ervan gehoord van het geloof. En in mijn voorgeslacht, de vorige generaties, ach, die wisten er ook van. Ja, dat zijn allemaal mooie dingen. Maar dat baat u niet. Het komt persoonlijk erop aan. Maar dan zien we wel, als u zegt, ja, dat is alleen maar Paulus, dan moet u nog even doorluisteren. Dan moet u nog even verder luisteren. Want dan zegt hij, ik ben verzekerd. En ik heb mij laten overtuigen. Zo staat het er dan eigenlijk. En dan zegt hij nog hoogte, nog diepte, al die verschillen noemt hij op. Nog enig ander schepsel mij zou kunnen scheiden van de liefde God. Nee, dat zegt hij niet mij. Maar dan zegt hij ons. En waarom zegt hij dan ons? Om dat te laten zien, dat is nou voor al Gods volk en kinderen. Voor al degenen die een even dierbaar geloof hebben, mag dat juist de kracht zijn. Dat wil de Heere voor al zijn volken en kinderen zijn. Kijk, geloof, dat maakt ook altijd gunnend. Dan gun je de duivelen niet één. Maar dan zeg je, kijk, als de Heere dat voor mij wil zijn, ach, dan wil hij het ook voor u, voor jou zijn. Dan wil de Heere daarin ook zeggen, ja, zo wil ik uw God zijn. Maar dan zie je, dan moet het persoonlijk ook gekend worden. En persoonlijk ook verstaan worden. Maar dat geldt nu voor al degenen die een even dierbaar geloof hebben. Dat nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. En waar, dat is nou eigenlijk de tweede gedachte, de kracht, van waar is Paulus nu van verzekerd? Wat weet hij nu zo vast en zeker? Dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden. En dan lezen we het even door. Dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods. Dus dat de liefde van God door niemand of niets kan worden teniet gedaan. De liefde van God kan niet teniet worden gedaan door een mens. En dan gaat hij spreken over, allereerst over dood en leven. Nog dood, nog leven. En dan zeg je, ja, de dood, dat is de koning der verschrikking, nietwaar? En ook een kind van God, ook iemand die een ander leven kent. Ach, die kan toch zo bang worden als die denkt aan de dood. Kan die vol schrik zijn, benauwd zijn. Want de dood is een vreselijke vijand. De dood is iets tegennatuurlijks. Wat is de dood eigenlijk? Dat is de scheiding tussen lichaam en ziel. O, die dood die brengt scheiding. En dan zeg je, dat is het harde van de dood. Dat hebben we vanmorgen ook weer op ons af zien komen. En toen dat werd meegedeeld, ja, rouw in de kerk, verdriet, want een lid der gemeente is gestorven. Dan zeg je, dan brengt die dood scheiding tussen man en vrouw. Vondel die heeft het gezegd toch, twee zielen hecht aan één gesmeten. En dan zeg je, ja, dan zie je, dan brengt die dood, hoe men ook verbonden is aan elkaar zoveel jaren, en toch gaat die dood dan scheiding brengen. Die elkaar eigenlijk niet kunnen missen. Die worden zo van één gescheiden. En dan zeg je, wat is de dood wreed? Want dan scheurt die dood uiteen. En die dood die heeft met niemand meelijden. Die dood die maakt scheiding tussen bezitter en bezit. Maar welke scheiding de dood ook kan teweeg brengen, de dood kan de ware christen niet van Christus scheiden. Dan zeg je, dat is juist het bijzondere. Als je even denkt, Christus en de christen, die zijn zo aan elkaar verbonden. Als dat is zo sterk, die band. Want dat is eigenlijk wat de apostel zegt, die zijn zo aan elkaar verbonden, die band kan niet meer los. En dan zeg je ook de dood niet, ja, want de dood, dan zeg je, ja, dan moet alles losgelaten worden. Ja, inderdaad, dan moet alles losgelaten worden. Maar door die liefde Gods, ook kan de dood toch niet tussendoor komen. En die dood die kan geen scheiding brengen. Waarom dan niet? Wel, omdat de dood gedood is. Door de dood van Christus. Dat is het wonder van zijn dood. Hij is gestorven, Jezus Christus. Hij is de dood ingegaan. Maar hij is opgestaan. En dan staat er eigenlijk op het graf, als je in Jeruzalem komt en bij de graftuin, dan staat er op die, in de graftuin, hij is hier niet, hij is opgestaan. Hij leeft. En dat is het wonder van zijn dood. En als dan gezegd kan worden, Christus leeft in mij, dan brengt die dood geen scheiding meer. Nee, integendeel. Die dood die brengt juist vereniging. Want hun ziel wordt terstond met Christus, haar hoofd, zo verenigd. En dan zeg ik, kijk, dat is het bijzondere. Dat is de kracht van die geloofszekerheid. Dat niets, ook de dood niet, maar ook het leven niet staat er. Nee, ook het leven niet. En wat wordt er dan bedoeld met het leven? Want dan zeg je, ja, hoe zal dat nou bedoeld zijn? Wat wordt er nou mee bedoeld? Dat ook het leven niet. Nou, dan wordt hier bedoeld eigenlijk het leven dat zo zwaar kan zijn. Het leven dat zo moeilijk kan zijn. Het leven dat zo uitzichtloos kan zijn. Want we moeten ook denken, als Paulus dit schrijft, en als Paulus dan ook is in omstandigheden dat je zegt, ja, in die tijd, oh, de vervolging en die verdrukking, dat komt al sterker op hem af. En dan zie je, ja, dan zal hij ook nog daar in Rome terechtkomen als een gevangene. En om zo voor de keizer geleid te worden. En dan weten we, ja, dat was verschrikkelijk, dat weten de jonge mensen, de kerk ook. Ja, dan werden die christenen voor de wilde dieren gegooid. En dan werden ze levend verbrand en dan werden gewoon ze als fakkels. En dan zeg je, oh, dan kan het leven zo donker zijn, zo uitzichtloos. En dan zeg je, ja, dan wordt er ook zo'n verzoeking, zo'n verleiding gegeven. Als je nou nog even knielt, als je nou even die naam van Christus afzweert. Ach, dan krijg je toch weer, kun je weer verder leven. Dan zullen we je sparen. Maar als de liefde Gods in het hart is uitgestort, dan hebben ze toch vanuit de kracht van het geloof de marteldood verkozen boven het leven. Want die liefde is sterk als de dood. En dan zeg je, kijk, nog dood, nog leven. Nog engelen staat er ook. Engelen. En dan moet u goed verstaan wat ermee bedoeld wordt met engelen. Daar wordt niet mee bedoeld de engelen zoals Gabriel, die altijd klaarstaan om de bevelen van de Heere ten uitvoer te brengen. Die engelen, die gedienstige geesten. Nee, hier wordt bedoeld, dat zeggen de kanttekeners ook, de gevallen engelen, de boze engelen. En dan zeg je, oh, dan is de duivel, die is zo machtig en die heeft ook zijn engelen, die duivelen, die zo de aanvallen richten. En die zo ook juist Gods volk en kinderen soms zo kunnen plagen en kunnen bestormen. Ik sprak onlangs een vriend. Vele jaren had ik hem niet ontmoet en toen vertelde hij toch weer iets van zijn geestelijk leven. En toen vertelde hij hoe hij op bed had gelegen op een gegeven moment. En toen was de duivel hem als het ware zo besprongen. Toen hoorde hij die stem van de duivel en toen kwamen er allerlei zondige gedachten en woorden op hem af. Om hem zo als het ware dwars te zitten, om hem zo aan te pakken. En toen werd hij zo bestormd. Oh, wat moest hij daartegen doen? Hij zegt, ik heb geroepen. En ik heb gezegd, duivel, zeg dat maar tot al degenen die je naar de hel hebt gebracht. Maar Jezus Christus leeft. Hij is de koning. En hij is de almachtige. En zijn bloed reinigt van alle zonden. En zo mocht hij die aanval van de duivel toch zo afweren. En dan zie je, ja, dan kunnen die aanvallen van de engelen, van die boze engelen, die duivelen, zo groot zijn. En dan wordt hier gesproken nog engelen, nog machten. En dan kun je ook denken aan overheden die ook als het ware de machten hebben. En dat de helle geesten zoals georganiseerde legertroepen zo door de duivel worden gestuurd. En dat je zegt dan, en dat je denkt aan tirannie. En een tiran die zoveel macht heeft en die zoveel in het gelid kan brengen om zo mensen te bestormen. Om zo Gods kerk ook ten neer te vellen. En dan mag de apostel toch weten, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordigen, nog toekomende. En dan denk je, ja, als je dan verdrukking en vervolging op je af ziet komen, dan denk je, oh, wat zal het alles teweeg brengen? We weten uit de Tweede Wereldoorlog, ja, hoe de tirannie er was, En hoe mensen zo werden opgepakt en zo afscheid moesten nemen. En soms niet eens afscheid konden nemen van dierbaren. En zo werden gedeporteerd. En dan zei je vreselijk. Ze hebben elkaar nooit meer gezien. Hoeveel zijn er zo niet omgekomen? Maar dan zeg je toch mag de apostel hier zeggen. Al zal dat alles gebeuren. Maar dan zeg je nog toekomende dingen. O, dat zal kunnen scheiden van de liefde van Christus. Nog tegenwoordige. En in die tegenwoordige tijd ook kunnen die zorgen al zo duidelijk zien. Maar nog toekomende. O, de Heere zal voor ze zorgen. En dan zie je. Menig kind van God moet ook zeggen. Ja, daar is. Daar kan zoveel op me afkomen. En daar kan de wereld gelijkvormigheid er zijn. En dat is ook een bedreiging voor de kerk. En dan zie je ook tegenwoordig. Dan zie je die wereldgelijkvormigheid. Al meer ook. In de kerk infiltreren. Om mensen los te weken. Van de Here, van zijn woord en van zijn dienst. En ook Gods kinderen moeten het menigmaal zeggen. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof. En hoe word ik nog weer bekoord door de dingen van deze tijd en van deze wereld. Maar nochtans zullen we de tegenwoordige wereld niet meer lief krijgen. En dan zeg je, kijk, dat was nu juist ook bij Demas. Jullie kennen Demas, jongens en meisjes. Demas, dat was het beeld eigenlijk van de tijdgelovigen. Die liep wel voor een tijd mee en die deed wel voor een tijd mee. En dan zeiden ze, nou, die Demas, die kun je echt om een boodschap sturen. Want die wil ook voor de Here spreken en die wil ook voor de Here arbeiden. Een medearbeider noemt Paulus hem toch. Maar hij was niet echt bekeerd. Hij is nooit met Christus verenigd geworden. Hij kende niet het zaligmakend geloof, maar dat was een tijdgeloof. En dan zei je, ja, dat is ook een groot gevaar als we dat niet onderscheiden. Maar dan kun je ook misschien als kind van God wel eens bang zijn. Ben ik niet als een Demas? Zal ik de tegenwoordige wereld niet weer lief krijgen? Nee, dan zeg je, als die liefde Gods in het hart er is. O, dan zeg je, daar kunnen wel eens tijdelijke inzinkingen zijn. En dan moet je je verschamen ook. Maar dan weet je toch wat Paulus hier zegt. Nog tegenwoordige, nog toekomende dingen. Nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden. Van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. Niets ter wereld. Wat er ook zou mogen zijn. O, dan mag dat ook hier gezegd worden. Als de kracht van dat geloof. En wat is daar nou de grond voor? Onze laatste gedachte. Wel, u merkt wel dat Paulus hier een heerlijk getuigenis uitspreekt. Wat is die zeker van zijn zaak? Maar zegt u misschien, als de Heere zich nou verbergt, Paulus. Hoe zal het dan met u zijn als straks inderdaad die vervolging en dat onrecht er komt? Ben je dan nog zo zeker? Hoe is het als de aanvallen van de vorst der duisternis er zijn? Paulus die heeft gezegd, u weet dat wel, in de Korinthebrief spreekt hij van die doorn in zijn vlees. En dan spreekt hij ook van die Satan die hem met vuistslagen, niet maar met de vlakke hand, maar met vuistslagen zo tekeer gaat in zijn leven. Ja, hoe moet het dan? Als dat er is. Dan voelt u wel, Paulus die zegt niet, ja dan zal ik hem ook vasthouden. Maar dit is juist de bron. Dit is nu juist de grond voor zijn zekerheid. Omdat het in de Here ligt. Het gaat hier niet om de liefde van Paulus tot de Here. Maar het gaat om de liefde Gods die is in Christus Jezus. Kijk, het gaat hier niet om onze liefde tot God. Maar over de liefde waarmee God zijn volk lief heeft. Daarom zeggen de kanttekenaars er ook bij. Namelijk waarmee hij ons lief heeft. Wanneer hij met Christus door het geloof verenigt. Als we met Christus door het geloof verenigd zijn. En dan neem ik zo even weer die, die linker en die rechterhand. Alsof die zegt, gij hebt mijn rechterhand gevat. Kijk, als dat er is, die geloofsvereniging. Als de Heere zo spreekt. Dus het gaat niet om ons vasthouden. Wij moeten vasthouden worden hoor. Echt, als u nou zou denken van ja, wij moeten het vasthouden hoor. Dan zeg je, ach, wat is het dan? Wat is het dan in de praktijk ook duidelijk? Dan komt er niks van terecht. Want als wij het moeten vasthouden, ach, we laten zomaar weer los. Maar dat mag juist de grond zijn. Dat het niet ligt aan ons vasthouden, maar aan Gods vasthouden. Dat die liefde Gods zo groot is, zo sterk is, dat Hij ook vasthoudt. En dat wat Hij doet, dat vast blijft. Onverbrekelijk. Die liefde is niet uit te doven. Die liefde is onvergankelijk. Waarom? Wel omdat het vast ligt in het heilswerk van Christus. Omdat Hij, Christus, de Zoon van God, gestorven is, opgewekt is, zit aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. En dat Hij vasthoudt. Dat het vast ligt in de zoen- en kruisverdiensten van Christus. Dat Hij leeft om voor zijn volk te bidden. Kijk, als wij die liefde tot God en Christus mogen ondervinden. Als je dat mag smaken. Dat is zo groot, gemeente. Is niet waar? Zijn er dan niet die vanmorgen zeggen, ja, daar weet ik van. Dat is zo groot als je daar iets van mag smaken. Weet je wat je dan zegt? Als je daar iets van mag ondervinden hoe groot Gods liefde is. Als je daar iets van mag proeven, dan zeg je, o Heere, ik zal u hartelijk lief hebben. Dan zeg je, mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Maar ja, wat kan er dan veel zijn, waardoor die liefde wordt gedoofd. Petrus, hij dacht ook dat zijn liefde voor de Heere zo sterk was. Heere, al zullen ze u allemaal verlaten, al zullen ze u allemaal in de steek laten. Ik houd vast hoor. Ik blijf volgen. En toen dat ene dienstmeisje. Ja, jij was er toch ook bij. En toen heeft hij de naam des Heren verloochend. Dan zei hij, och, als het nou aan Petrus had gelegen. Ach, dan was het voor eeuwig mis. Als het nou van ons afhangt. En als het nou bij ons zo moet zijn. Ach, hou dan maar op. Maar de Heere heeft onze verzekering niet nodig. Wij hebben zijn verzekering nodig. Wij kunnen zijn verzekering niet missen. En wij verprutsen, wij verknoeien het iedere dag weer. Mijn naam is al bederven. De bruid uit het Hooglied, die zegt het. Ik ben zwart. En dat wil eigenlijk zeggen, ik ben onrein. Ik ben walgelijk. Ik ben zwart, doch lieflijk. En dan zie je, ze was bemind door niemand minder dan de heilige God. En als hij zijn liefde in het hart van die zondaar uitstort en zijn liefde verklaart, ach, dan wordt met een bewogen gemoed geluisterd. Want dan moet ik zeggen, oh, dat is onbegrijpelijk. Als ik dat wonder vatten wil, dan staat mijn verstand met eerbied stil. Hij bemint mij naar zijn eeuwig vrij en soeverein welbehagen. En daarom dacht u dat God u kan liefhebben om iets dat er in u is. Of omdat u zegt, ja maar Heere, ik heb u lief. O nee, hou maar op om zijn liefde op te wekken door uw ijver, door uw gebed en door uw tranen, hoe goed het ook is, om te bidden en hoe goed het ook is, om bewogen te zijn. Maar denk niet dat u daarmee voor God aangenaam kunt zijn en dat u zo eigenlijk wel kunt zeggen, nou, dan zal de liefde bij God wel opgewekt worden. Als ik zoveel dingen kan hebben en zoveel dingen kan zijn. Ach nee. Hoe kan hij mij beminnen? Ach, luister wat de apostel zegt. Die liefde is in Christus Jezus. Welke is in Christus Jezus, onze Heer. God betoont zijn liefde aan mismaakte zondaren, omdat hij ze wil aanzien in Christus. Omdat hij ze bemint om Christus wil. Omdat hij ze bemint vanwege die volkomen middelaar die alles betaalde, die alles volbracht met zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. En daarom ook kan het. En daarom kan het voor de grootste der zondaren. En daarom mag die liefde Gods gepredikt worden. En mag u opgeroepen worden u te bekeren. Om te geloven zijn heil, zijn troostrijk woord. O, dan zie je, als je goed geluisterd hebt vanmorgen, dan zijn er eigenlijk maar twee soorten mensen. Mensen die deel hebben aan Christus en mensen die geen deel hebben aan Christus. Dood of leven? Bij welke soort mensen horen wij, hoort u, hoort ik, hoor ik? Vindt u het moeilijk om daar een antwoord op te geven? Mag ik u dan eens vragen, bent u door God geroepen? En kreeg die roeping Gods kracht in uw ziel? Werd het uw nood, uw schuld voor God? Dat u in die duisternis bent en dat u door eigen schuld in die duisternis voor eeuwig moet omkomen? En ging u roepen om dat licht? En kent u iets van dat wonderbaar licht? Daar staat er niet voor niks, getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat licht dat getuigt van het wonder. Van het wonder van zalig worden door de zoen- en kruisverdiensten van die zalig maken. Daardoor alleen, vanuit dat wonder, het wonder van Gods zondaarsliefde. Het wonder van die eeuwige liefde. Van dat welbehagen Gods. En dat je zo als een verloren zondaar moest wellen. Je moest verwonderen over zijn goedheid voor al bedervers. En mocht u iets smaken van die liefde Gods. En is de zonde u de dood geworden. Zou u niet het liefste, mag ik u dat eens vragen. Zou je dan niet het liefste de zonde in je leven met wortel en tak uitroeien? Kijk, er zijn veel mensen die zeggen, ach ja, je moet maar geloven. En dat zijn dan van die gelovigen. En die willen het liefst zoveel mogelijk nog met de wereld meedoen en met de wereld meegaan. En zoveel mogelijk nog daarvan plukken, dat hoeft niet meer. Dat moet kunnen en dat moet kunnen, nou, u begrijpt wel. Dan gaan we de zonde niet goed praten. En dan gaan we niet een hand geven aan de wereld, maar dan wordt het juist wegwereld, wegschat. Dan wordt het juist dat je het verlangen krijgt om die zonde met wortel en tak uit te roeien. En dan kun je wel moedeloos worden. Dat je zegt, ach, wat leeft die zonde altijd nog in mij. Maar dan mag je ook je ogen opheffen naar de Heer. Want dan wil de Heer ook zeggen, werpt al uw bekommernis op mij. O, hij blijft immers de getrouwe. En als u nou moet zeggen, ja, daar weet ik verder niets van. Daar ben ik nog vreemd van al die dingen die u nou zo vraagt vanmorgen. Dan zeg ik vanmorgen tegen u, tegen jou, als je dan nog zo leeft voor eigen rekening, ga er dan mee op je knieën. O, laat het dan je nood worden, dat je zo leeft. En dat je zo van die liefde Gods mag horen. En dat die liefde Gods bezongen wordt op allerlei wijze. En dat die liefde Gods gepredikt wordt. En dat je toch zomaar vervuld bent van die eigen liefde. Want je wil niet buigen. Je wil jezelf handhaven tegenover God. Je wil het niet kwijt. En dan zeg je, o Heren, doe het me toch zien. Heren. Wil u me zo die spiegel voorhouden en wil u het me leren zien? Want hij zegt, gelooft mijn heil, mijn troostrijk woord, verhard u niet. Leef niet door, zo in eigen kracht. Speel er niet mee en spot er niet mee. Want het is zo ernstig, het gaat om je eeuwig zielenheil. Maar hij zegt, het zoek mij en leeft, hoor je het? Zoek mij en leef. En dan word je net als die hoofdman over 100. En zeg dat maar tegen de Heere. Wat zei die hoofdman over 100? Weet je wat die hoofdman over 100 zei? Ach, de mensen spraken zo goed van hem. Maar toen de Heere al dichter bij hem kwam. En al meer de richting van zijn huis opging. Toen moest die man het zeggen. Heere, neem de moeite niet, want ik ben niet waardig dat ge onder mijn dak zou inkomen. Want toen moest die man het erkennen. Hier leeft de zonde. En hier leeft de ongerechtigheid. U bent de heilige. Heere, ik ben het niet waardig. En toch, hij kon de Heere niet missen. En toch, hij riep met die nood. Zo tot de Heere. Heere, zeg het met een woord. Eén woord uit uw mond. Heere, en dan kan de dood verdreven worden. Want die knecht die lag ziek. En die knecht die zou sterven. Maar één woord uit uw mond, Heere. En dan zal de dood verdreven worden. En dan zult ge het leven schenken. En ik ben het niet waardig. En toen draaide de Heere zich om. En die keek al die mensen eraan die om hem heen stonden. Die discipelen en die scharen van al die mensen. En toen zei de Heer, zo'n grote geloof heb ik in Israël niet gevonden. Een heidense hoofdman. Dat was nou het geloof. Dat hij moest zeggen, Heer, ik ben er niet waardig. En toch, zeg het met een woord. Had hij zoveel vertrouwen in dat woord van God. Dat woord van God, dat gaf houvast aan zijn leven. En dat woord was een woord van macht. En dat was een woord van kracht. Dat zou de dood verdrijven en het leven geven. Dat is nog zo. Dat woord van God. O daar, daarom zeiden die kanttekenaars, hè, verzekerd van dat woord op grond van die belofte Gods. Dat woord geeft zoveel houvast. Want daar vind je houvast. Heere, zeg het met een woord. Doe mij uw stem horen, opdat ook ik overreed word. Opdat ik ook overtuigd word. Opdat ook ik verzekerd mag zijn. En dat je het mag zeggen, je misschien ben je er wel jaloers op. Maar dan zegt de Heer het ook vanmorgen, dan kan het ook voor zondaren, voor zulken. Opdat je het zo mag zeggen. Heere, uw volk is mijn volk. En dat je het mag zeggen, uw God, mijn God. Paulus, uw God, mijn God. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. Jacob heeft erom gebeden. Heer, en ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. En dan maakt God het waar, gemeente. Wat hij waar maakte in Jacobs leven. En hij zegende hem aldaar. En wie zo door God gezegend wordt, die wordt voor eeuwig gezegend. Amen. We willen zingen, gemeente, van Psalm 118 en daarvan het derde vers. Psalm 118 en daarvan het derde vers. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heere ootmoedig aan. Thank you. grote en heilige naam te erkennen voor het goede dat gij schonk in dit morgenuur. Gij liet ons uw woord prediken. Het woord van uw zondaarsliefde, van die eeuwige liefde. Die liefde, Heere, die onverbrekelijk is, want nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel kan dan die liefde verbreken. Heere, geef dat wij daar iets van mogen verstaan. En dat we er ook naar staan om dat te zoeken, want dat is toch het geloof eigen dat het zich richt op u. En daar hou vast in vindt. Heere, niet wij moeten u vasthouden, ja dat moeten we zeker. Maar dat kunnen we niet als het daarvan afhangt. Ach Heere, maar gij zijt het die juist vast wil houden. En die ook die liefde hebt laten openbaren in Jezus Christus, uw Zoon. Heere, geef dat we er zo ook zicht op hebben. En dat we er ook de kracht van mogen ontvangen. En wil gij zelf door uw geest ons leiden. Vergeef al het onze. Breng ons ook vanmiddag in getrouwheid nog weer hier samen in uw huis, onder uw woord. Laat er een honger mogen zijn naar uw woord. Naar het onderwijs vanuit uw woord. Gedenken ieder Heere, jong en oud. Wij vragen het u in de vergeving van al onze zonden, in de belijdenis van onze onwaardigheid, pleitend alleen op de zoen- en kruisverdiensten van Christus. Wij smeken het u om zijnentwil. Amen. Van Psalm 91 willen wij zingen het vijfde vers: Ik steun op God mijn toeverlaat. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.